Zou je willen gaan staan als je een vraag hebt dan? Oké, there's a
question. Mijn vraag is, God heeft zijn volk Israël een scheidbrief gegeven. En later heeft hij het volk weer getrouwd. Maar een vrouw die een scheidbrief heeft gekregen...
Ik kan het niet verstaan, sorry.
Oh.
Kunt u het nog één keer herhalen? Want ik ga het zo vertalen.
Goed. God heeft zijn volk, Israël, een scheidbrief gegeven. En hij heeft dat volk weer hertrouwd. Maar in de Torah staat, wie zijn vrouw een scheidbrief heeft gegeven, mag niet meer hertrouwen. Hoe zit dat? En de tweede vraag is...
Oh, dat één tegelijk, goed? Ja. He says that God has married his people, and then he divorced his bride in a way. And once you are divorced, Torah says you cannot remarry. So how can we see that in relation to the covenant?
That's a good and fair question.
Dat is een goede vraag.
Indeed, twice in the prophets, in Isaiah and also Jeremiah, God did say that he sent Israel away with a certificate of divorce.
Twee keer in het Oude Testament bij de profeten Jesaja en Jeremia heeft God inderdaad gezegd dat hij zijn vrouw, het volk Israël, wegzendt met een scheidingsbrief.
He did teach in Torah that if a partner gets sent away with a divorce and one of the two partners are both remarried, then you can't get back together again, so to speak.
En hij zegt inderdaad in Torah dat als mensen gescheiden zijn met zo'n scheidingsbrief, dat ze niet weer bij elkaar kunnen komen.
Jeremiah chapter 3 addresses this.
En Jeremia 3 gaat hierover.
And God was careful to preserve Israel when he sent her away.
En God was eigenlijk heel voorzichtig met het volk Israël toen hij het volk wegzond.
He gave her a certificate of divorce in relationship to the Babylonian exile.
Hij gaf eigenlijk die brief in de vorm van de Babylonische ballingschap.
He sent us away to Babylon.
Hij zond ons naar Babylon.
We do not marry the Babylonian gods.
En we zijn niet met Babylonië, met Babylon getrouwd.
He kept us alone to ourselves.
Hij hield ons eigenlijk wel voor zichzelf.
And God said in Jeremiah that the only thing that would be needed to bring this relation, this couple back together, was for Israel to see their sin, to repent of it and return to him.
En God zegt dat eigenlijk wat nodig is dat het volk Israël inziet wat niet goed is gegaan. En dat ze berouw tonen over wat er verkeerd is gegaan. En dat ze op die manier terugkomen bij hem.
That's what Jeremiah chapter 3 says specifically.
Dat zegt Jeremia hoofdstuk 3 heel specifiek over dit stuk.
It was not a permanent divorce, it was a temporary separation.
Het was niet een definitieve scheiding, het was eigenlijk een tijdelijke uit elkaar gaan.
But nobody had rights to us as we were separated from our husband.
Maar toen wij als volk Israël op dat moment niet bij God waren, maar in Babylon, mocht niemand recht ons opeisen ze.
Because of his covenant relationship to his bride, he did not let us seek anybody else. He kept us for himself.
Omdat hij met ons dat verbond had, heeft hij ervoor gezorgd dat wij niet met anderen in zee konden gaan. Hij hield ons voor zichzelf.
And the prophets are full of information of how we would in fact repent and come back to God. And that's the way it is.
En als we naar de profeten kijken, dan eindigt elk hoofdstuk of elke Bijbelboek ook weer met dat wij God zullen zoeken, dat we vergeving zullen vragen en dat hij ons zal herstellen. Zo eindigt dat voortdurend.
It's all about God's grace and God's covenants.
En God, het gaat eigenlijk om God en om zijn genade en om zijn verbond met zijn volk.
And that's how the Torah is to be understood.
En zo zou je de Torah kunnen begrijpen en moeten begrijpen op dit punt. Oké.
Nou, dan heb ik mijn laatste vraag. Hoe ziet de heer Berkowitz van Lo Ami naar Ami, van Lo Ruhama naar Ruhama? Dat is mijn laatste vraag.
Wat wil je daarover weten?
Nou, dat hij dan zijn volk weer hertrouwt.
Oké. He says that it goes from Lo Ami to Ami, Lo Ruhama to Ruhama. Hosea is dat toch?
De
profeet Hosea zegt dit. Mm-hmm. En de vraag is hoe hij daar tegenaan kijkt.
Ja, wat is zijn verklaring erover?
Okay. When you see that happening, what is your explanation? What is going on there with the names of these children?
I'm not too sure I can explain that completely.
Ik weet niet of ik dat helemaal kan vertellen.
But I know I cannot divorce that from other portions of Scripture. I have to see the whole big picture together.
Maar je kan het niet apart nemen. Je moet altijd wel naar het grotere geheel kijken.
And Hosea lived before Jeremiah.
En Hosea leefde voor Jeremia.
And Jeremiah was emphatic in chapter 31.
En
Jeremiah was emphatic when he wrote in chapter 31.
En Jeremia die schreef vol passie hoofdstuk 31.
About the permanence of the relationship between Israel and God.
Over hoe permanent die relatie is tussen God en Israël.
Jeremiah lived when Israel's sin was even greater than Hosea's day.
Jeremia leefde in een tijd waarin de zonde van Israël eigenlijk veel groter nog weer was dan in de dagen van Hosea.
Jeremiah predicted the fall of the temple and the Babylonian exile.
Jeremia voorspelde de val van de tempel en de Babylonische ballingschap.
Yet in chapter 31, Jeremiah was emphatic that God would renew this covenant.
Maar toch in hoofdstuk 31 was Jeremia er helemaal vol van dat God dit verbond zou vernieuwen.
And after he said that, he said, If the stars and the moon and the sun were to disappear, only then would God fail to keep Israel as a people, as his people.
En als hij geëindigd is eigenlijk om dat nieuwe verbond uit te leggen, dan zegt hij, alleen als de zon, de maan, de sterren, alles zou vergaan, dan zou Gods liefde verbond voor Israël vergaan.
So I must understand Hosea's words in that kind of a bit larger context.
Dus je moet Hosea's woorden eigenlijk begrijpen in die context, in die grotere context.
God for sure promised that he would add other people onto Israel.
God heeft wel altijd voorzegd en ook beloofd dat hij ook andere niet-Joodse mensen zou toevoegen aan zijn volk.
We see hints of that. For example, Isaiah mentioned it in chapter 56.
We zien daar al hints van, bijvoorbeeld bij Jesaja in hoofdstuk 56.
Yeshua talked about it in John chapter 10.
In Johannes 10 heeft Jezus het daar ook over.
And here Paul talks about it in Romans 11 and Ephesians 2.
En hier heeft Paulus het erover in Romeinen 11 en ook in Efeze 2.
So a people who once were not a people would be called the people of God.
Dus dan zie je ook weer dat het volk wat eens niet mijn volk werd genoemd, nu wel mijn volk is.
But that does not negate the eternal, well, the forever existence of the people of Israel as God's covenant people.
Maar dat spreekt niet tegen het feit dat het volk van Israël voor altijd Gods volk zal zijn, omdat zijn verbond eeuwig is.
Next.
En er zijn er nog andere mensen met vragen.
Bedankt.
Ik wil graag wel voorrang geven in eerste instantie aan vragen die gaan over Romeinen 9 tot 11, waar we het net over hebben gehad. En als de tijd over is, dan zijn er ruimte voor allerlei andere vragen die gaan over Israël en et cetera. Maar als er vragen zijn over Romeinen 9 tot 11, waar we het net over hebben gehad, de uitleg over gehad, dan hebben die wat mij betreft eerst even voorrang. Dus zijn er mensen die daar vragen over hebben?
Allereerst wil ik bedanken voor deze prachtige uitleg.
Thank you for this beautiful explanation.
Ik vraag me af, zoals u zei, de Gentiles, de gelovigen uit de volken, die komen dan samen met Israël, met het overblijfsel, dus het overblijfsel uit de volken met het overblijfsel van Israël. U zei, ze zullen dan samen zijn met Jezus, maar hoe... Hoe gaat dat, zoals in Jesaja 11 wordt het beschreven, dat er een pad zal zijn waarop de Joden terug zullen gaan. Zijn wij daar ook bij? Hoe moet ik dat zien?
You talked about the remnant of Israel and the remnant of the Gentiles, and they go together as one people. And she asked, how can we see, for instance... Waar stond dat, zei je? In Jesaja 11?
Ja.
In Isaiah 11, there talks about a path and that Israel will return to the land. And are we part of that as well? Is dat wat je bedoelt?
Ja.
Okay.
Good question.
Goeie vraag.
In this day and age, we live in, this is not the millennium.
Vandaag de dag, dit is niet het millennium.
The government of Israel is not a Torah-abiding, covenant-thinking government.
Maar dit is niet dat tijdperk, want de regering van Israël op dit moment is niet godsvrezend.
And at this present age, you cannot come to Israel and be a citizen there and live there.
Op dit moment kun jij als niet-Jood eigenlijk niet naar Israël komen en daar ook permanent blijven wonen.
But that's not what God says.
Maar dat is niet wat God zegt.
For example, Ezekiel chapter 47 tells what God says about the matter.
Want bijvoorbeeld Ezekiel 47 zegt wat God zegt over dit soort dingen.
It's a passage that is looking to the future, to the time when Messiah returns.
En dat is een gedeelte wat gaat over de toekomst, op het moment dat de Messias terugkomt.
And in the future he will regather our people from the four corners of the earth and bring us home.
En in de toekomst dan zal hij zijn volk van de vier windhoeken van de aarde terugbrengen naar Israël.
He will settle us again in our tribal areas.
Hij zal ons opnieuw zetten op de plekken waar de stammen van Israël hun land gekregen hebben.
In the middle of chapter 47 he addresses those who are not Israelites.
En midden in dat hoofdstuk 47 spreekt hij opeens tegen de mensen die geen Joden zijn.
And he says to anyone who is one of us but not one of us.
En voor iedereen zegt hij die één van ons is, maar niet één van het volk.
He says you could come to the land.
Kun je ook naar het land komen, zegt hij.
Pick your tribal area.
Kies maar een gedeelte van een van de stammen.
And pitch your tent there and be one of us living in the land.
En zet je tent daarop en wees één van ons en leef ook in het land.
That's in the future.
Dat is in de toekomst.
You have a choice. You can stay here in this beautiful country or come and live in Israel.
En je hebt een keus dan of je hier in dit prachtige land wil blijven wonen of in Israël wil wonen.
Because you are one of the recipients of the promises of Abraham too.
Want je bent een van de ontvangers van de belofte van Abraham.
So have a little patience. It will yet come.
Dus misschien geduld en dan tegen die tijd kun je daar ook wonen.
Okay. I have to tell you something strange. I think I should tell you about this.
Ik moet even iets geks vertellen. Ik denk dat ik dat moet vertellen.
When the lights were down, my eyes, I cannot see anything in the dark.
Toen de lichten net gedimd waren, met mijn ogen kan ik niks zien in het donker.
And I kept every once in a while looking over this area.
Ja, dat had ik al door. En af en toe keek ik even naar links.
I thought there were people over here.
Want ik dacht dat er ook mensen zaten.
I couldn't see anything.
Ik kon het eigenlijk niet zien, dus ik dacht, nou, voor het
now
geval
the
dat.
Lights are on. I can see that you're here, and I was talking to nobody.
Ja, ja. Nu zie ik eigenlijk dat ik beter daarheen had kunnen kijken.
In case you thought it was looking strange that I was looking over here, that's what was going on.
Zoals je afvroeg wat deed hij nou, zoals ik, dan was hij dat dus aan het doen.
I'm sorry.
Geeft niks.
Iemand nog een andere vraag?
Ja.
Dan mag Herbert alsnog.
Nadat Jezus teruggegaan is naar de hemel, is uw volk door de eeuwen heen erg vervolgd met de Shoah als dieptepunt. Hoe mogen we dat bezien?
After Yeshua went to heaven, your people have been persecuted through the ages, with especially of course the Shoah. How do you see that in the perspective of what you've been telling this evening?
That's a really difficult question.
Dat is een moeilijke vraag.
Books have been written about that. Courses have been taught about it. And I don't think any one person has all the answers concerning all that.
Er zijn heel veel boeken over geschreven en ook allerlei lezingen over gegeven. Maar ik denk niet dat er iemand is die daarover alle antwoorden heeft.
There is a measure in which the Shoah was an expression of God's discipline upon us as a people.
Er is tot op zekere hoogte te zeggen dat de Shoah, de Holocaust, de vervolging, onderdeel uitmaakte van een stuk van Gods discipline voor mijn volk.
There was a measure in which that was God's discipline for our partial hardening.
Het was misschien voor een deel Gods discipline voor die gedeeltelijke verharding van ons volk.
I don't think that explains it entirely, but that element is there.
Ik denk dus niet dat je daarmee de hele verklaring hebt, maar een element daarvan is dat wel, denk ik.
Even the rabbis discuss it that way sometimes.
Zelfs de rabbijnen hebben het er op deze manier ook wel over.
But there are many other possible causes and elements that go into explaining the Holocaust.
Maar er zijn meerdere elementen en redenen waarmee je dan een Holocaust zou kunnen verklaren.
But surely among those we must consider Romans 11 and the partial hardening of our people.
Maar als één van deze dingen moeten we wel meenemen
die gedeeltelijke verharding en wat dat ook met God heeft gedaan.
If I can, let me give you another perspective that is not too often heard.
Als ik mag, wil ik je ook graag nog een ander perspectief geven wat niet zo vaak gehoord wordt.
Again, this perspective doesn't tell the entire story and doesn't answer all the questions.
Ook dit perspectief zal niet het hele verhaal vertellen of alle antwoorden geven.
It's just another thing to put into the pot. To consider about why the Holocaust.
Maar het is wel iets wat je ook weer in die pot kan gooien om te roeren en te denken, waarom dan zo'n Holocaust?
As you know, before the Holocaust,
zoals je weet, voor de Holocaust,
Eastern Europe was a home to millions and millions of Jewish people.
Was Oost-Europa een thuis voor miljoenen, miljoenen Joden?
There was a revival beginning among those people.
En er was eigenlijk een opwekking gaande onder deze Joodse mensen.
It was not the result of Western missionaries coming in, handing out tracts and saying, "Believe in Jesus."
En het was niet zo dat er dus mensen uit het Westen kwamen die als een zendeling kwamen en tegen de Joden bijvoorbeeld pamfletten gaven of flyers van geloof in Jezus.
It was an indigenous movement.
Het was een beweging van binnenuit.
There were some people that were understanding who Yeshua was and beginning to believe in him as Jews.
Er waren gewoon Joodse mensen waarbij die verblinding dus verdween en die opeens Jezus konden zien als Messias en ze gingen in hem geloven.
It wasn't a lot and it wasn't everywhere, but it was growing.
En het was niet heel veel, het was niet overal, maar het was groeiende.
If it was left to continue, who knows what could have happened?
En als dat nou wel door was gegaan, wie weet wat er dan had kunnen gebeuren?
And so therefore I think that one of the many, many reasons for the Holocaust.
En daarom denk ik dat een van de redenen voor de Holocaust
was that the evil one had his time to stop this revival.
Was dat de tegenstander van God eigenlijk wilde ingrijpen om deze opwekking teniet te doen.
That's another possible thing to consider.
Dat is ook iets wat je kan overwegen als reden voor dit.
So I'm not one who knows all the answers. Nobody knows all the answers. It's inexplicable.
Eigenlijk is het ook gewoon wel onverklaarbaar. We weten het niet precies. Niemand heeft alle antwoorden. Ik ook niet.
In terms of Romans 11, that's the best answer I could give you.
In het licht van Romeinen 9 tot en met 11 is dat het beste antwoord wat ik je geven kan.
It is important to note that even though many of us were murdered, still we continue to exist as a nation, as a people.
En het is belangrijk om te weten dat hoewel vele van de Joden zijn vermoord, er ook daar weer mensen zijn blijven bestaan, een overblijfsel zo je wil.
So that when Paul says someday all Israel will be saved.
Dus als Paulus zegt op een dag zal gans Israël behouden worden.
There still remained an Israel to be saved.
Dan is er ook nog steeds een Israël om te behouden.
Okay. Yeah. Devorah has an answer.
Zijn vrouw heeft inbreng.
Devorah, I'm sorry, I can't hear you.
The other, would it be helpful to mention the other nations throughout our history that God called forth to discipline us, and they went way beyond what they were supposed to do, and then God took care of that. And so if we're going to consider that part of what happened in the Shoah was discipline upon us, then we would have to say at the same time that it went way, way beyond what was designed by Abba.
Yeah, yeah.
Wat zijn vrouw eigenlijk inbrengt is dat het misschien goed is om te noemen dat ook in het Oude Testament God een aantal volken vraagt om eigenlijk zijn discipline, dat hij zijn volk wil disciplineren, dat hij er ook andere volken voor gebruikt. En deze volken doen dat dan ook, maar ze gaan er eigenlijk veel verder in dan wat God ooit heeft bedacht. En je ziet dan ook in het Oude Testament dat God ook deze volken weer tot verantwoording roept en straft voor het feit dat ze veel te ver gegaan zijn in wat hij eigenlijk wilde. En dat zou je ook voor het voor dat tijdperk van de naties kunnen zeggen, dat het wel veel en veel verder ging dan wat God eigenlijk had bedacht.
An example of this is Isaiah chapter 10, starting around verse 5.
Een voorbeeld hiervan is Jesaja 10, start vanaf vers 5.
In Isaiah's day, God said he was going to bring the Assyrians to us.
In de dagen van Jesaja zei God dat hij de Assyriërs naar ons toe zou brengen.
They would be a tool of discipline.
Zij zouden eigenlijk een werktuig zijn in de handen van God om Gods volk te disciplineren.
It is God himself that would bring the Assyrians. It's not just he would allow it. He actively brought them to discipline us.
En het is niet alleen dat God dat toestond. Nee, er staat eigenlijk dat God ze actief naar het land toe bracht, naar het volk toe bracht.
And in Isaiah 10, God says two things are happening.
En in Jesaja 10 dan zegt God, twee dingen zijn er nu aan het gebeuren.
His purpose was to humble us.
Zijn doel was om ons weer nederig te krijgen.
In the text it says his purpose was to rub our faces in the mud.
En eigenlijk zegt het dat zijn doel was om ons gezicht even in de modder te duwen.
That's humbling us as a people.
Want dan ben je laag bij de grond, dan ben je eigenlijk weer nederig voor God.
But the text says that wasn't the Assyrians' intention.
Maar de tekst, het hoofdstuk zegt dat de Assyriërs niet die bedoeling hadden.
Their intention was to destroy.
Hun intentie was om ons te vernietigen.
And so because of that God had to destroy them. When he was finished with them, he destroyed them.
En daarom staat er in hoofdstuk 10b over Assur, en toen ze dat gedaan hadden, heeft God hen gestraft.
And so that would be true, as Devorah was saying, that would be true for all the nations that came to afflict Israel.
En zoals mijn vrouw Deborah zei, dat was eigenlijk waar voor al die naties die die rol moesten spelen.
They all overstepped their calling.
Ze gingen eigenlijk allemaal veel verder dan wat hun roeping was.
So God had to take them away.
Of hun taak, roeping is een groot woord, dus God moest ze uitschakelen.
Any more questions from Romans?
Nog meer Romeinen vragen?
Okay, thank you for the night. Thank you for listening and for keeping awake.
I have one last question.
Arjan heeft nog een vraag.
Yes. It's not about Romans 9 to 11, but I'm curious. A part of the Christians.
Please speak Nederlands.
I'll translate it.
Oh, no, I can do it in Dutch. You are the translator tonight.
Nee, zeg jij maar in Engels, dan zeg ik het wel even in Nederlands. Dan kunnen we daar geen fouten krijgen.
A part of the Christians. See a strong link between circumcision and baptism. I'm curious how you see that.
Er is een grote link in de ogen van sommige christenen tussen besnijdenis en doop. Hoe zie jij dat?
Can you tell me the question again?
There is a strong link between baptism and circumcision. In the eyes of many Christians,
That's not for Romans 11.
Zegt dat iets over jouw Engels, Arjan? Oké, dat gaat niet over Romeinen 11.
The similarity is only in the eyes of some Christians.
De overeenkomsten zijn er eigenlijk alleen maar in de ogen van sommige christenen.
That demonstrates a clear lack of biblical knowledge.
Het laat eigenlijk heel duidelijk een gebrek aan bijbelkennis zien.
Circumcision and baptism are two entirely different affairs.
Besnijdenis en doop zijn echt twee compleet verschillende dingen.
Circumcision is a sign of the covenant of Abraham.
Besnijdenis is een teken van het verbond met Abraham.
Baptism is something that happens to those who believe in Yeshua.
En dopen is eigenlijk iets wat mensen ondergaan die geloven in Jezus.
It's not a sign of any covenant.
Het is geen teken van enig verbond.
They're both important.
Ze zijn wel allebei belangrijk.
But they have completely different biblical functions.
Maar ze hebben bijbels gezien compleet verschillende functies.
To say that baptism has replaced circumcision as a sign of the covenant. If people say baptism has replaced circumcision as a sign of the covenant, reflects a lack of knowledge of covenant.
Eigenlijk als mensen zeggen dat de doop dus in de plaats van de besnijdenis is gekomen, verbondstechnisch gezien, dan laat het eigenlijk zien dat deze mensen geen goede bijbelkennis hebben van wat de verbonden inhouden.
And I would suggest that such people should perhaps come to our seminar tomorrow in Drachten, where we will talk about the permanency of the covenant of Abraham.
En ik stel voor dat mochten er mensen onder ons zijn vanavond, of ken je mensen die wel zo denken, dat ze morgen komen naar het seminar in Drachten. Want daar gaan we het ook hebben over de verbonden en de waarde van die verbonden, de inhoud.
Thanks for asking. Now, good night.
Nou, wel. Good night.
Thank you.
Bedankt.
Thank you very much. Good work.